Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 122, Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Gemeente, wij lezen het woord van God uit het evangelie naar Matteüs, het laatste, het 28e hoofdstuk. Eerst de verse 1 tot en met 10 en dan de verse 16 tot en met 20. Matteüs 28, allereerst de eerste 10 versen en daarna de verse 16 tot het eind. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En dan bij vers 26, en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 118, het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we op een paar plaatsen in het zojuist gelezen schriftgedeelte. Allereerst in het midden van vers 7, Matthäus 28 dus, het midden van vers 7. Waar de engel tot de vrouwen zegt: en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. En dan vervolgens in vers 10, waar de Heere Jezus tot de vrouwen zegt. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En dan de versen 16 en 17. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden in de familie van der Laan. Er zijn nogal wat leden van die familie bij ons in de gemeente ook lid. Is rouw omdat gisteren op hoge leeftijd een schoonzuster plotseling overleden is. Laten wij samen bidden. Wij willen uw aangezicht zoeken, Heere, aan de morgen van deze tweede paasdag. En we danken u ervoor dat we nog weer gelegenheid hebben om naar uw goddelijk evangelie te komen luisteren. Nog een keer dat paasevangelie dat ons van de overwinnaar, de Heere Jezus, spreekt. Die de dood verslonden heeft tot overwinning, die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, en die voor zijn kerk als de grote herder der schapen het werk, het verlossingswerk, het uitdelen van het door hem verworven heil is begonnen. Heren, wij willen u bidden dat gij ons deel wilt schenken aan dat paasheil. We hebben heel wat dingen al mogen horen uit het paasevangelie gisteren, op de eerste dag, maar uw woord openbaart nog meer. En als we vanmorgen opnieuw de schriften mogen openen, heren, wilt u ons dan ook nu goddelijk onderwijs geven. Maar dan zo dat dat onderwijs niet alleen maar tot ons oor, tot ons verstand, tot ons hoofd komt. Zodat we wat kennis van uw woord verkrijgen. Maar laat het zo mogen zijn, heren, dat dat onderwijs ook door de Heilige Geest van binnen gegeven wordt. En dat wij met ons hart erbij betrokken zijn. Heren, want daar gaat het toch ten diepste om. Met het hart gelooft men ter zaligheid. En heren, het is ons hart dat van nature zo vijandig staat tegenover u. Het is een gesloten hart. Het is een hart waar plaats in is voor allerlei, maar niet voor u. En niet voor de Heere Jezus. En niet voor het heil dat hij heeft bereid. We zitten vol met de wereld, met onszelf, ja vooral ook met onszelf. En we hebben het er druk mee met het aardse en met het tijdelijke. Maar Heer, laten we nu ook eens druk worden met het geestelijke. En laat dat ons leven eens beheersen. En wilt u de prediking van vandaag daar dan ook voor gebruiken? Wilt u geven, Heere, dat we verstaan mogen wat tot onze vrede, tot onze eeuwige vrede dient. En wilt u dan zelf in ons midden zijn. Ook vandaag kunnen wij niet pleiten op iets wat wij zouden hebben. Ook vandaag is alles aan onze kant tekort en vol gebrek. Ja, niet alleen maar dat het vol tekort en vol gebrek is. Er is zoveel dat ons schuldig stelt. En dat ons niet alleen maar de zegeningen doet derven, maar dat ons zelfs de oordelen en de gerichten waardig maakt. Heren, er moet ook zoveel weggenomen worden dat scheiding maakt tussen u en ons. Zoveel zonde. En er is in ons ook zoveel kracht om nieuwe zonde te doen. Er is zoveel verdorvenheid in ons, waardoor het iedere keer weer verkeerd is wat we doen en wat we zeggen en zelfs wat we denken. En dat moet ook door u, en dat kan ook alleen door u, worden weggenomen. Heren, wilt u ons verlossen van zonde en schuld? Wilt u ons reinigen van onreinigheid? Wilt u ons vernieuwen? Wilt u ons bekeren? Wilt u ons heiligen en ons leren om in uw wegen te wandelen? En laat om Christus wil uw aangezicht vanmorgen in gunst aan ons lichten. Zegen uw woord waar het vandaag ook nog weer verkondigd mag worden, heren. Ook vandaag kan het niet zonder uw zegen. Als het gebeurt in eigen kracht, dan is het te vergeefs. Maar heren, kom erin mee en doe er uw werk mee. En laat ook op deze dag nog op de plaatsen waar het evangelie uitgaat, de boodschap niet alleen helder en duidelijk mogen klinken, maar laat er bovenal ook nog vrucht op gezien worden. Denk aan ons allen, heren, en dan weet u ook in welke bijzondere omstandigheden we verkeren kunnen. U weet het van hen, u kent hen die een weg van voorspoed mogen gaan op dit ogenblik, maar u kent ook de kruisdragers en de mensen die op een weg van tegenspoed gaan. Heren, dat kan ook moeilijk zijn. Juist op dagen als deze kan dat bijzonder ervaren worden. Geef dat uw kracht in hun zwakheid openbaar mag komen en dat uw genade hun deel mag wezen. Denk ook aan de rouwdragenden, ook aan de familie van der Laan die gisteren de tijding kregen dat in hun kring zo plotseling iemand werd weggenomen. En die in deze week ervoor geplaatst worden om haar lichaam naar het graf te brengen, wilt u uw genade ook in deze dingen betonen, Heere. En als er dan opnieuw een roepstem komt, en zo zijn er al iedere keer roepstemmen gekomen, laat dat dan niet te vergeefs zijn, Heere, dat deze stem klinkt, maar laat er nog vrucht op mogen zijn. En geef uw kracht, geef uw gunst ook in de weg van rouw en van verdriet te ondervinden. Schenk zo uw zegen en wil alles weren uit ons midden wat ons schade zou kunnen doen en wat ons in de weg zou kunnen staan en wat de duivel gelegenheid geeft om zijn verdervend werk te doen en wat ons van de zegen van uw woord zou kunnen beroven. Heere, houd het ver bij ons vandaan en laat door uw geest al onze aandacht gericht zijn op het evangelie dat u ons nog laat verkondigen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij nu samen zingen uit de 106e psalm, het tweede en het derde vers. Welzalig elk die het recht betracht en geeft dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 2 en 3. We hebben het gisteren aan de hand van het woord van God mogen hebben over het paasfeit. Dat de Heer Jezus is opgestaan en dat Johannes als eerste door de Heilige Geest tot het geloof in de opgestane Christus gebracht is. We hebben het gisteren avond gehad over het paasleven, zoals Paulus dat onder woorden brengt. We willen vanmorgen met elkaar gaan nadenken over de paasweg. Daar spreekt het paasevangelie namelijk ook over, de paasweg van de kerk des Heren. En die paasweg van de kerk blijkt dan allereerst een weg naar Galilea te zijn. In het eerste deel van onze tekst, dat is in het 7e vers, krijgen de vrouwen van de engelen die bij het graf waren de opdracht om naar zijn discipelen te gaan en aan zijn discipelen de boodschap te brengen, allereerst dat de Heer Jezus opgestaan is. Dat staat in het begin van vers 7, zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden, maar daar moeten ze dan tegelijkertijd ook de opdracht aan verbinden dat de Heer Jezus wil dat zijn discipelen nu heen zullen gaan naar Galilea en dat hij hen op die weg zal voorgaan. Dus het is een boodschap die die engel brengt, maar dat wil zeggen dat een boodschap die die engel brengt natuurlijk een boodschap Gods is. Engelen hebben nog nooit iets uit eigen beweging gedaan en engelen hebben nog nooit iets uit eigen beweging gezegd. Als zij ergens komen, dan zijn ze gezonden en als zij iets zeggen, dan hebben ze die opdracht van de Heere, van hun zender gekregen. Dus het is Gods wil dat de discipelen niet alleen zullen weten dat Jezus opgestaan is, dat ze die blijde, die evangelieboodschap mogen horen, maar het is ook Gods wil dat ze naar Galilea gaan. Naar Galilea. Je zou zeggen, het ligt toch meer voor de hand dat de engel hen verwijst naar een of andere plaats in Jeruzalem. Dat is de koningsstad. En wat hebben de discipelen zich meermalen verheugd als zij met hun meester opgingen naar Jeruzalem. En wat hebben de vromen in Israël dat toch echt iedere keer weer doorleefd. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. De Godstad waar de Heere wilde wonen. Waar zijn huis, waar zijn heiligdom was. En waar hij zelf zijn intrek had willen nemen. Als de Heere de opgestane Christus zijn discipelen toch ergens wil hebben om zich daar aan hen te openbaren, dan is Jeruzalem toch veel meer geschikt dan Galilea. Nee, hij gaat u voor naar Galilea, luidt het woord. En het is niet alleen de engel die in opdracht van de Heere die boodschap aan de vrouwen meegeeft. Want als die vrouwen na die engelenverschijning gezien te hebben en na van die engelen gehoord te hebben dat Jezus leeft, op weg gaan om die opdracht uit te voeren, dan, zo vertelt ons Matthäus, dan ontmoet Jezus hen. Dan hebben die vrouwen als eerste een ontmoeting met de verhoogde Christus. En dan mogen ze hem aanbidden, dan mogen ze uit zijn mond horen, het weest gegroet. En dan zijn ze verblijd, dan is hun droefheid veranderd in blijdschap. Maar dan is het de Heer Jezus, en dat is de tweede tekst die ik u gelezen heb, die die boodschap die die vrouwen al van de engel gehoord hebben, herhaalt. Gaat heen, boodschapt mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea. Al daar zullen ze mij zien. Dus er ligt nogal wat nadruk op. Behalve dat die engelen het gezegd hebben, herhaalt de Heer Jezus het ook nog eens. Zij, die vrouwen, moeten dus goed weten dat ze deze boodschap niet vergeten mogen. En de discipelen moeten het goed tot hen laten doordringen dat het heel uitdrukkelijk de wil van de Heere is dat ze naar Galilea gaan. En daar zullen ze kennelijk wel van opgekeken hebben, de discipelen. Want wie had dat nou verwacht? Eigenlijk is dit een teleurstelling. En nu was er al zoveel teleurstellends gebeurd. Nu was de Heer Jezus al gevangen genomen en nu was hij al veroordeeld en nu was hij al terechtgesteld en nu waren ze hem al kwijt geweest. En nu is hij opgestaan en dat mogen ze van die vrouwen horen. En nu zou het weer zo anders kunnen worden. Nu zou er weer blijdschap kunnen terugkeren in hun leven. En nu moeten ze naar Galilea. Waarom? Ja, dat is inderdaad een teleurstelling. Want als u eens goed nadenkt wat de Bijbel over Galilea zegt, dan is dat nou niet de plaats waar je bij voorkeur naartoe gaat. En als je eens nagaat hoe er onder Israël over Galilea gedacht werd, dan is dat nou niet het oord waar je bij voorkeur zou willen zijn. De schrift noemt Galilea het land van de duisternis. We vinden dat in het 8e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Het laatste gedeelte, het land dat beangstigd was, het Galilea der heidenen. Dat gebied waar het allemaal niet zo orthodox was, waar de leer verbasterd was, waar allerlei gebruiken binnengeslopen waren die met de zuiverheid van de leer en de zuiverheid van het leven niet zo overeenkwamen, waar allerlei heidense invloeden invloed gehad hadden. Je zou kunnen zeggen, het is in geestelijk opzicht zo ongeveer het achterafgebied van Israël geweest, om niet te spreken van de achterbuurt. Er is ook nog nooit een profeet uit Galilea opgestaan, zeggen de Farizeeërs. En als u ze op de Pinksterdag hoort, de scharen, althans dat spottende deel van de scharen, dan zeggen ze, zijn niet alle die daar spreken Galileërs. Mensen, wat luister je toch naar zulke mensen die uit die achterbuurt komen, Galileërs, en meer zijn ze niet. En er was inderdaad reden voor om zo te denken, want het was niet zo zuiver, niet zo kosher daar in het noordelijk deel van Israël. Daar kwam de orthodoxie niet vandaan. Als er een krant verschenen zou zijn in die tijd, een reformatorische krant, die had daar weinig abonnees gehad. En Bewaar het Pand zou er ook niet gelezen zijn. Zo stond het nu met Galilea. En daar moeten de discipelen naartoe. En daar legt de Heere zelfs grote nadruk op. Want niet alleen lezen we het in Matteüs 28, in die boodschap van de engel, en nog eens een keer herhaald in de opdracht die de Heere Jezus geeft, maar al eerder heeft de Heere Jezus het zelf ook gezegd, voor zijn sterven, toen hij aankondigde dat ze allemaal geërgerd zouden worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar, zo heeft hij er toen al bij gezegd, en niemand heeft daar natuurlijk erg in gehad, niemand heeft daar acht op geslagen, maar hij heeft het wel gezegd, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus eenmaal, tweemaal, driemaal wordt het zelfs gezegd. Dan kan niemand meer ontkennen dat de Heere er zelf grote nadruk op gelegd heeft. Waarom? Waarom deze paasweg? En waarom zo met nadruk en bij herhaling deze boodschap gebracht? Het zou best eens kunnen zijn dat de Heere dit één keer, twee keer, drie keer moet zeggen, omdat een mens van nature nogal doof is voor deze boodschap. Want laten we maar eerlijk zijn, als dit de paasweg is die de Heere met zijn kerk gaan wil, dan ligt ons dat niet zo. Dus naar Galilea. Dat wil ook zeggen dat ze voorlopig nog geen kroon op hun hoofd krijgen. Dat ze voorlopig nog niet in de heerlijkheid van Christus zullen delen. Dat ze voorlopig nog niet van heerlijkheid tot heerlijkheid voortgaan. Nee, eerst nog eens naar Galilea. En toch is het terecht als de Heere deze weg met ze gaat. Want hebben zij, tot wie die boodschap gebracht moet worden, hebben zij het dan verdiend dat ze een kroon op hun hoofd krijgen? Hebben zij het verdiend dat ze van heerlijkheid tot heerlijkheid zullen voortgaan. Petrus is één van hen. En om niet meer te zeggen, Petrus heeft zijn meester verloochend. Heeft hij het verdiend dat hij een kroon opkrijgt? Waar heeft hij die dan mee verdiend? En die andere discipelen, ze hebben zich aan de Heere geërgerd. Zo heeft de Heere het zelf gezegd en zo is het ook gebeurd. Gij zult alle naar mij geërgerd worden. En ze hebben zich in ergernis van hem afgewend en ze hebben hem alleen gelaten. Toen ze van hem wegvluchten. Zijn zij eer waard? Zullen zij aangesproken worden als eerwaardigen? Nee, het is achteraf bekeken vooral lettend op wie zij zijn geweest tegenover hun meester. En hoe ze zich hebben gedragen tegenover hun meester. Het is toch wel begrijpelijk dat de Heere hen naar Galilea laat gaan. Want dat is voor dit soort mensen de enige geschikte plek in Galilea der duisternis. Daar horen ze immers thuis. Zo zijn ze toch zelf ook. Bovendien, ze kwamen er allemaal vandaan, uit dat Galilea. En dat betekent dat ze allemaal deel hebben aan die Galilea-duisternis. En ze hebben het bewezen ook, dat ze van die Galilea-duisterlingen zijn. Daar ligt hun afkomst. En dat zullen ze na Pasen niet mogen vergeten. Daar ligt hun afkomst. En daarom is er aan deze mensen weinig eer te behalen. En dat heeft de Heer Jezus heel pijnlijk en smartelijk ondervonden. Want al zijn bekenden waren verdwenen. En hij moest eenzaam wenen. Ze zijn ontrouw geweest. O, zeker de Heer heeft hen opgezocht. Het is begonnen tussen hen en hem. Hij is de eerste geweest. Hij was in hun leven gekomen. Hij heeft hen getrokken. Hij heeft hen bij de netten van de visserij vandaan gehaald. Hij heeft hen uit het tolhuis gehaald. Hij heeft hen uit dat Galilea der heidenen weggetrokken. Zodat ze zijn volgelingen mochten worden. En dat was een goede, dat was een rijke tijd. Dat was de tijd waarin ze hun liefde tot hem mochten beleven. En waarin zij allereerst zijn liefde tot hen mochten ondervinden. Dat weten ze nog wel. Maar wat is dat al lang geleden? Nee, niet zo lang, nog maar 3 jaar. En toch is het al zo lang geleden, want er is zoveel tussenin gekomen. Er is vooral de laatste tijd zoveel tussenin gekomen, tussen hem en hen, toen ze ontrouw werden en toen ze zich zo onwaardig betoonden. O ja, altijd waren ze al ontrouwen. Altijd waren ze al onwaardigen. Maar de laatste tijd des te meer. Laten ze dat niet vergeten. De Heere herinnert hen er nog eens aan. Wat een duisternis. Wat een doodsverschijnselen. En daarom is het niet toevallig. Daarom is het zelfs gepast. Niet misplaatst dat de Heere hen naar Galilea verwijst. En wat ligt daar voor ons voor onderwijs in, gemeente? Dit, dat de Heere wil dat dat in het heilsplan van de Heere staat, dat zijn volk iedere keer weer zal worden onderwezen in waar ze vandaan komen. En in wat ze in zichzelf zijn. Dat ze anders gezegd tot verootmoediging gebracht worden. Dat ze geen enkele reden hebben om zich te verheffen. En om groot te worden en zeker niet in eigen ogen. Laten ze maar beseffen waar ze vandaan komen en laten ze maar de plaats van de verootmoediging innemen. Wat hebben ze meegebracht uit het land van de duisternis? Ingeboren en aangeboren duisternis en doodsmachten. God heeft altijd alleen het onedele en het verachte en hetgeen niets is uitverkoren. En hij laat ze dat ook weten. Weet u er dan ook van? Weet u ervan waar u vandaan komt? Waar heeft de Heere, als hij u gevonden heeft, waar heeft hij u gevonden? Waar heeft hij u opgezocht? Hoe was u toen hij u vond? Hoe was u toen hij naar u omkeek? Was u een vroom mens? Was u al half gerechtvaardigd en half bekeerd door uw eigen inspanning? Of was u een verloren zondaar? Was u een boeteling? Was u een ellendige? Waar vond de Heere u? Waar komt u vandaan? Ook al is op uw afkomst gelet, op uw stamboom, die terug te voeren is op Adam. Wat een zonden. Aangeboren en werkelijke. Wat een zwakheden. Wat een ellendigheden. Zo was het toen en hoe is het daarna geworden? Zo was het bij Matthäus toen de Heere hem uit het tolhuis riep. Zo was het bij de zonen van Zebedeus toen de Heere hen bij de netten van hun vader Zebedeus vandaan riep. Ze waren niet veel, ze waren in Gods ogen verloren mensenkinderen. De een gegrepen in de strik van het tolhuis, de ander gegrepen in weet ik wat voor strik van zonde en ongerechtigheid. Maar de Heere zocht ze op. En wat namen ze mee toen ze discipelen van de Heere Jezus mochten worden? Hoe gingen ze achter hem aan? Met liefde in hun hart tot hem, zeker. Met verwondering dat hij naar hen omzag. Waarom was het op mij gemunt? Met die verwondering in hun ziel zijn ze achter hem aangegaan. Wat namen ze mee uit Galilea? Die duisternis, die ongerechtigheden, die ondeugden. En toen ze discipel van de Heere Jezus werden, was er wel een grote verandering. Maar toen was alles van Galilea nog niet afgestorven. En dat is gebleken ook. Geroepen discipelen, toch geërgerd aan hun meester. Geroepen discipelen, waarvan er één zegt, ik ken die mens niet. Als je discipel van de Heere mocht worden, dan kom je erachter de Heere Jezus meer en meer achter. Dat er nog zoveel ellende en verdorvenheid in je overgebleven is. En waar moet je dan weer naartoe? Dan wil de Heere je maar weer naar Galilea hebben. Dan wil de Heere je maar weer op die plek hebben waar je niets wordt in eigen oog. Waar je jezelf leert afschrijven. Dat heeft hij het volk Israël ook iedere keer weer ingeprent. Ik denk aan een enkel woord uit de profetie van Jesaja. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Nou, dat zegt de Heere dus toch niet tegen iedereen. Mensen, niet iedereen najaagt toch de gerechtigheid na. Dat zegt de Heere tegen zijn volk. Dat zegt de Heere tegen degene die in beginsel de gerechtigheid nodig gekregen hebben. Gij die de Heere zoekt. Dat zegt de Heere niet tegen iedereen, kan hij niet tegen iedereen zeggen. Maar hij zegt het tegen mensen in wie leven toch wel het een en ander veranderd is. En die de Heere niet meer kunnen missen. En die je met ingespannen krachten leerde zoeken. En wat zegt hij tegen die mensen? Aanschouwt de rotsteen waaruit gij lieden gehouden zijt. En de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw vader en Sarah die u gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was. En ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Kijk eens terug, waar kom je nou eigenlijk vandaan? Waar ligt je afkomst? De rotsteen waaruit je gebeiteld bent. En de holligheid van de bornput waar de Heere je uit gegraven heeft. Wat was Abraham? Een verdorven Syriër. Wat was Sarah? Een onvruchtbare. Waar kom je vandaan? En ga dan nog verder terug dan achter Abraham en achter Sarah. Ga nog eens verder terug en kom eens bij die eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. Die door hun val ook onze natuur zo verdorven heeft. Dat wij allen in zonden ontvangen en geboren zijn. Vergeet dat niet, Petrus. En vergeet dat ook niet, andere discipelen. En vergeet dat niet, wie u ook bent en wat God met in zijn genade ook van u gemaakt heeft. Naar Galilea. Maar voor de weg naar Galilea, de weg voor de kerk na Pasen, moet een mens wel worden ingewonnen. Want daar ga je uit jezelf niet naartoe. Zondaar worden voor God en schuld beleiden en je armoede weer inleven en je onwaardigheid nog eens onder ogen zien. Dat zijn geen dingen die wij zelf uitkiezen. We kunnen daar misschien wel rechtzinnig over praten, maar het echt weer eens te beleven, dat is iets wat wij niet zoeken. Dat zoeken we liever maar te ontlopen. Hoe komt een mens dan in Galilea? Wel, daar zorgt de Heere voor. De opdracht is dat zij heen gaan, zo zei de Heer Jezus het. Maar de opdracht is vergezeld van beloften. Zie, hij gaat u voor naar Galilea. Dat is de eerste belofte. Zij moeten erheen, dat wordt hen opgedragen. Maar ze gaan er straks heen achter hem aan. Hij leidt hen. En de tweede belofte die de Heer op deze weg meegeeft, die is vervat in de manier waarop hij over zijn discipelen spreekt. Want als hij de vrouwen ontmoet en tot hen zegt, vrees niet, gaat heen, boodschapt, dan zegt hij, mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea. Allereerst dus, hij gaat voorop op de weg naar Galilea. Dat is de eerste belofte. En daarin blijkt de Heere nu weer precies de goede en de grote herder der schapen te zijn. Schapen zijn verstrooid. Toen de herder geslagen werd, zijn ze allemaal uiteengejaagd. Moet dat zo blijven? Nee, want hij vergadert zich een kudde. En een kudde bestaat niet uit een schaap hier en een schaap daar en een schaap nog eens 10 kilometer ver weg. Een kudde bestaat uit de schapen die bij elkaar gebracht zijn. En zo gaat hij als de goede herder na Pasen onmiddellijk zijn verstrooide schapen weer bij elkaar brengen. En in dat verband heeft de Heere ook over Galilea gesproken. Ik las u dat al in Matthäus 26, voordat hij ging lijden en sterven. Gij zult allerlei mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Daar heeft hij zichzelf al aangekondigd als de herder die ze weer zal voorgaan. Die schapen die het spoor bijster waren. En dat is een schaap eigen, ook de weg terug niet meer kunnen vinden, worden door hem niet in de steek gelaten, worden door hem stuk voor stuk weer op het rechte spoor gebracht. En nu mogen zij achter hem aankomen, volgen. En dat is een vertroostende gedachte, alleen al vanwege het feit dat hij voorgaat. Want wie is nou deze hij over wie de engelen het hebben? Wie is het nou die de herder zal zijn? Dat is de Heer Jezus Christus die nog nooit zo heerlijk en zo groot geweest is als dat hij nu is na zijn opstanding. Hij is altijd de zaligmaker geweest en zijn woord was altijd met macht. Maar hij was voor die tijd nog de man van smarten. Hij was voor die tijd nog degene voor wie iedereen zijn aangezicht verborg. Hij was voor die tijd nog degene van wie de mensen zeiden dat hij van God geslagen en verdrukt was. Hij droeg al die sporen van zijn vernedering en het lijden en het sterven zou moeten komen. Maar nu is hij door de dood heen. En nu is hij begonnen aan zijn verhoging. En nu is God begonnen met zijn verheerlijking. Nu heeft hij die van God het onvergankelijk leven begeerd, heeft het ook gekregen. Kijk maar eens als hij 's avonds binnenkomt, hij heeft het niet nodig dat de deuren open gaan. Kijk eens als hij bij de Emmausgangers aan tafel zit, hij kwam weg uit hun gezicht. Zie maar eens wat er alleen al met zijn lichaam gebeurd is, hoe dat deelt in opstandingsheerlijkheid. En wacht maar af, als hij straks 40 dagen na zijn opstanding ook nog ten hemel mag varen. En als hij aan de rechterhand van zijn vader mag plaatsnemen. Wie is hij die zijn discipelen zal voorgaan? Het is degene die de weg gebaand heeft tot God. Het is degene die in het leven en in de onverderfelijkheid deelt. Het is degene die de prijs betaald heeft en die de weg opengezet heeft rechtstreeks naar God en naar het Vaderhuis. Het is degene die voor zijn kerk alles voldaan heeft en die nu de duivel verslagen heeft en de dood in principe overwonnen heeft, zodat de dood een verslagen vijand aan de voeten van deze paaskoning is. Hij gaat hen voor. En hij gaat hen doen delen in al de schatten en de zegeningen van zijn paasoverwinning. Maar hij neemt ze niet rechtstreeks mee naar de hemel. Daar is hij wel geschikt voor om naar de hemel te gaan. Maar zij nog niet. Ze moeten eerst terug naar Galilea. En daar zal hij hen deel gaan geven aan zijn paasleven. Daar zullen ze ook zijn paasheerlijkheid mogen aanschouwen. Maar omdat hij weet dat ze daar uit zichzelf niet komen, daarom gaat hij voorop. Uit zichzelf nee. Want wie wil die plaats innemen? Wie wil zich verfoeien in stof en as? Ze moeten er gebracht worden. En dat gebeurt, want hij doet dat. Hij brengt ze er. Hij gaat voorop. Ziet u wat dat zeggen wil? Eenvoudig dit, dat het de Heere is, de goede herder, die al de zijnen brengt op de plaats waar ze zichzelf leren kennen. Waar ze zichzelf leren verootmoedigen. Waar ze zichzelf ook voor Gods aangezicht leren schamen. Waar ze hun zonden leren belijden. En waar ze hun schuld leren bewenen. Daar moet een mens komen. En daar brengt de Heere hem. Hij is altijd de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Hij is altijd degene die alles werkt wat voor de zaligmakende kennis van Gods genade nodig is. Hij is het die een mens de nood en de ellende thuis brengt. Hij is het die de mens kennis van zonde en schuld geeft. Hij is het die het hart verbreekt. Hij is het die bij aanvang en bij voortgang onderwijs geeft in de kennis van onze ellende. Hoe leert een mens zich voor God verootmoedigen? Is dat voorwaarde? Moeten we dat eerst zelf opbrengen? Hoe krijgt een mens een verbroken hart? Is dat voorwaarde? Moeten we dat eerst zelf doen? Of is het de herder die voorop gaat naar Galilea en die de zijnen op de plek brengt waar ze zijn moeten? Of is het altijd weer Gods werk, geesteswerk, als een mens onderwezen wordt, zowel in de kennis van onze ellende, als in de kennis van de verlossing, als in de kennis van de dankbaarheid? Laten we het aan die herder overlaten, om de zijnen er te brengen. Hij gaat voorop. En dan is die belofte vergezeld tegelijkertijd van een wondere genade. Want de Heere Jezus zegt tegen die vrouwen dat ze zijn discipelen maar moeten aanspreken als zijn broeders. Dat had de Heere nog nooit zo gezegd. Hij had ze wel vrienden genoemd. Ze waren zijn knechten geweest, zijn dienstknechten. Maar dat ze broeders door hem genoemd worden, dat is pas nu, na Pasen. Op het moment waarop ze het allerminst verdiend hebben. Op het moment waarop de afstand, zou ik zeggen, zo groot geworden is als nooit tevoren. Hij de verhoogde Christus en zij de ontrouwe, geërgerde, weglopende discipelen. Ze hebben zich nog nooit zo onbroederlijk tegenover de Heere Jezus gedragen als in die tijd. Ze hebben zich nog nooit zo afkerig van hem betoond als juist in die dagen, toen hij het het hardste nodig had en toen hij tot zijn discipelen gezegd heeft: waakt en bid. Maar ze hebben niet gewaakt en ze hebben niet gebeden en ze hebben hem niet gesteund. En ze zijn hem niet trouw geweest. En er is niemand van hen die voor Caiaphas of voor Pilatus verschenen is om een woord tot hem te spreken in het voordeel voor de Heere Jezus. Een getuige die opkwam om te verkondigen wat Christus voor hem had gedaan en wat de Heere Jezus in zijn leven betekend had. Er is niemand die het voor de Heere Jezus opgenomen heeft. En als er ooit een moment geweest is waarop ze het nou juist niet verdiend hadden dat Jezus hem broeders zou noemen, dan was het dit moment na Pasen, nu hij zo hoog en zo heerlijk geworden is en zij zo diep gevallen zijn. Maar dan ziet u het, dat de Heere het niet doet om hunnentwil, niet doet om iets in een mens, niet doet om enige waardigheid of verdienste. U ziet bovendien dat de Heere zelfs niet wegblijft als de zonden scheiding maken tussen hem en ons, maar dat hij als de grote zaligmaker zelfs over bergen van schuld en afgronden van ongerechtigheid heen komt om de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft toch weer te trekken met koorden van goede tierenheid. En dan krijgen ze nu, onverdiend, geheel en al onverdiend, die erenaam. Ze worden broeders genoemd. Petrus, broeder van Christus. Thomas, broeder van Christus. In hetzelfde huisgezin Gods opgenomen, waar de Heere Jezus de oudste broeder mag zijn. Onbegrijpelijk, maar zo wint hij hun hart ervoor in, om toch naar Galilea te gaan. Om ze toch weer te brengen op die plaats waar ze aan zichzelf worden ontdekt. Hij laat ze genade verkondigen. Hij gaat voor. Hij geeft ze de kracht en de gewilligheid om er te komen. En door hen broeder te noemen, laat hij ze nog eens een keer voelen hoezeer hij aan hen verbonden is. Al zeggen zij dan bij monden van Petrus: ik ken hem niet. En al zeggen zij dan door hun gedrag: ik wil met hem niet te maken hebben. Hij verloochent hen niet. Hij wijkt niet van hen. Hij keert zich niet geërgerd van hen af. Integendeel, zijn liefde is blijvend. En zijn liefde is vast. En zijn liefde wordt niet verwoest en niet geblokkeerd door allerlei zonden en ongerechtigheden die in zijn binnenste zouden zijn. Hij is de gans heilige. En vanwege zijn ongebroken en onveranderde liefde laat hij het zijn discipelen weten: jullie zijn mijn broeders. Om hen zo in de verootmoediging en in de verwondering achter zich aan te trekken en mee te lokken naar Galilea. En dan, als ze dan in Galilea komen, wel, er is nog een belofte. De engel had dat ook gezegd. De Heer Jezus heeft het ook herhaald. Hij herhaalt niet alleen zijn opdrachten, maar hij herhaalt ook zijn beloften. Eenmaal, tweemaal spreekt de Heer. En misschien nog wel als nodig is meer dan tweemaal. De engel zei: daar zult gij hem zien. En de Heere Jezus zei: en al daar zullen zij mij zien. En als ze er komen in gehoorzaamheid achter de herder aan, de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg die Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen. Dus de belofte vergezelt hen op weg naar Galilea en God maakt zijn beloften ook waar. Als ze er komen, dan gebeurt er wat hij gezegd heeft. Dan zullen ze hem zien. U zegt, maar ze hebben de Heere Jezus toch al gezien, ook in Jeruzalem. De Emmausgangers hebben hem ontmoet toen hij bij hen in huis was. De discipelen hebben hem ontmoet toen hij s'avonds in hun kring verscheen, waar ze achter de gesloten deuren zaten. En nog eens een week later heeft de Heere zich opnieuw aan hen vertoond, toen Thomas er ook bij was. Jawel, dat is ook allemaal waar. De Heere heeft hen toen opgezocht om hen in hun droefheid te vertroosten, om hen voor wanhoop te bewaren. De Heere heeft hen toen ervoor willen bewaren dat ze in hun verdriet zouden smoren. Ze zijn vertroost, maar kennelijk is in het hele plan van de Heere de verschijning, de grote verschijning van de grote herder der schapen aan de kudde, toch de verschijning in Galilea geweest. Paulus schrijft daar ook over in het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, als hij het heeft over de meer dan 500 broeders aan wie de Heere op eenmaal verschenen is. Hij heeft ze allemaal, daar heb je de kudde, naar Galilea gelokt. De verschijning. En daar zien ze hem. Lichamelijk natuurlijk, daar zien ze hem. Daar zien ze misschien ook wel, zoals Thomas, de littekenen in zijn handen, waarmee hij bewijs voert dat hij het echt is. Daar zien ze hem met lichamelijke ogen. Dat is de hoofdzaak evenwel niet. Want als het daarom zou gaan, gemeente, dan was er voor ons niet veel te verwachten. Want zo zullen wij hem niet kunnen zien, nu hij ten hemel gevaren is en aan de rechterhand van zijn vader zit. Maar dat lichamelijke zien is de hoofdzaak niet. Dat blijkt ook wel uit het 17e vers. Als ze hem zagen, zagen ze hem in het geloof. Want ze aanbaden hem. Dat is de hoofdzaak. Het zien van Christus, dat is maar niet het zien met lichamelijke ogen. Want er zijn zoveel mensen die Jezus gezien hebben, ook voor ze sterven, met hun lichamelijke ogen. En die niets in hem gezien hebben. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hoeveel zijn er dat niet geweest, die hem wel gezien hebben en niet in hem hebben geloofd en nooit zijn gekomen tot dat aanbidden. Maar om zo ver te komen dat een mens gaat aanbidden, moet er waarachtig geloof gewerkt zijn. Moet er dat moment van de herkenning zijn. Moet er, en ik blijf maar in het beeld van de herder en de schapen, moet het schaap de band aan de herder weer voelen. En moet de herder zijn liefde tot het schaap weer bewijzen. En dan komt het tot aanbidden. Want daar juist in dat Galilea plekje, waar zij herinnerd werden aan hun afkomst, daar in dat plaatsje waar ze zich moesten verootmoedigen in de wetenschap, ja, hier komen wij nou vandaan. En hier dragen we nog zoveel van mee in ons binnenste. Juist daar heeft de Heere zoveel van zijn paasheerlijkheid en van zijn paasgenade bewezen. Daar heeft hij hen het paasleven geschonken en daar hebben ze in verwondering aangebeden. In de plaats waar de doodsschaduw valt, valt het eeuwig mee. In de plaats waar een mens buigen moet, valt het eeuwig mee. Daar openbaart hij zich. Daar deelt hij uit van zijn genade. Daar deelt hij uit van zijn liefde. Daar wordt het uit zijn volheid. En dat is een onmetelijke volheid die in de paasvorst gelegen is. Daar wordt uit zijn volheid genade voor genade ontvangen. Daar wordt met name beleefd. Waar een mens klein is en waar een mens de schuld moet toe-eigenen en waar een mens moet buigen voor de Allerhoogste, daar wordt ondervonden, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, daar ondervindt de zondaar dat bij de Heere milde handen en vriendelijke ogen zijn. Daar verwijt hij de zonde niet meer. Want hij heeft de schuld en de ongerechtigheid weggenomen door zijn eigen offeranden. Daar gaat hij ze onthullen hoe het nou mogelijk is dat hij die ontrouwen en die onbroederlijke discipelen, die verlaters, die verloochenaars, toch broeders mag noemen. Dat dat nu gefundeerd is in zijn eigen offer. En dat de Vader dat offer in zijn opstanding aanvaard heeft. En dat de Vader op grond van dat offer zijn Zoon permissie gegeven heeft om op te staan uit de doden. En als de herder die schapen allemaal weer op te zoeken. En dat de schuld van Petrus en van die anderen uit Gods boek uitgedelgd is. Daar komt hij met de volle handen van de opstandingsheerlijkheid uitdelen. En daar wordt het beleefd, het is mij goed nabij God te wezen. En in dat opzicht is, het staat er toch allemaal niet voor niets, gemeente, de paasweg voor de kerk des Heren nog net eender als de paasweg voor de discipelen. Natuurlijk niet in letterlijke zin. Ik zei dat al toen het over dat aanschouwen, dat zien van Jezus was. Dat is ook niet met lichamelijke ogen. Net zo min zullen we allemaal naar Galilea moeten. Vanzelfsprekend niet. Maar wel wat er geestelijk mee aangeduid wordt, dat zal wel beleefd moeten worden. Om echt paasfeest te vieren en om ook echt voortdurend uit de paaskoning en zijn genadevolheid te mogen leven, zal een mens toch moeten leren om achter Christus aan keer op keer naar Galilea te gaan. Keer op keer in de verootmoediging voor de Heere te buigen. Keer op keer het Galilea bestaan in te leven. De duisternis die ook nog na ontvangen genade overgebleven is, erkennen. En voor God en in eigen oog niets te zijn. Elke keer maar weer die verootmoediging. Elke keer maar weer die afbraak. Maar zo ook tot het zien van hem gebracht worden. Afzien van onszelf. Dat is het geheim, het eerste geheim. Als een mens maar op zichzelf ziet en op zichzelf blijft kijken, of hij dat doet in zijn natuur staat, of dat hij dat doet in zijn genade staat. Als hij op zichzelf blijft kijken, dan is hij in zijn natuur staat niet anders dan een aanbidder van zichzelf. En als hij dat in de staat van de genade doet, dan moet hij oppassen, want dan kan hij ook nog een aanbidder van zichzelf worden. Maar dat afzien van onszelf, en dat onszelf helemaal kwijtraken en alles doorstrepen, om zo het oog te slaan op hem. Ik ben dan niks meer. Maar Christus wordt dan alles. En dat is toch ook maar het beste. Het ligt toch in zijn handen. Hij is toch de verwerver van het heil. Hij is toch ook door zijn geest de uitdeler van het heil. Hij vraagt niet dat wij het in handen nemen. Hij vraagt niet dat wij het vasthouden. Hij geeft de belofte dat hij het zal vasthouden. En dat hij het zal beschikken. En dat hij het zal bewaren. En dat zijn schapen uit zijn hand niet gerukt zullen worden. Het is toch niet de trouw van het schaap waardoor het in de hand van de herder blijft. Het is de trouw van de herder. herder waardoor het schaap veilig is en veilig blijft en straks ook veilig thuis komt. Maar de beleving van die dingen, de ondervinding van deze weldaden, het kennen van de kracht van Christus, de opstandingskracht, en het beleven van de genade uit zijn volheid. Het zal alleen maar geleerd worden op de Paasweg. En dat is de weg naar Galilea. Het zal alleen maar geleerd worden als wij gaan erkennen en eerlijk blijven erkennen. Al die Galilea-smetten en die Galilea-duisternissen die ons deel zijn. U loopt daar toch niet overheen. U denkt toch niet in een bepaalde oppervlakkigheid dat dat allemaal wel een gepasseerd station kan wezen. En dat we daar niet zo over in moeten zitten meer. De Heere werkt er niet overheen, zegt zijn discipelen, dat zij heen gaan naar Galilea. En zelfs daar, en daar zie je nou inderdaad nog eens een keer een bewijs, hoe ver een mens van huis kan zijn, en hoe het Galilea kwaad inwerkt en doorwerkt in de menselijke ziel. Zelfs daar kan het helaas gebeuren dat er van die schapen van Christus kudde nog zo weinig geloof hebben dat de evangelist moet vertellen en sommigen twijfelden. Toen ook nog en daar ook nog. Ziet u wel dat de Heere reden heeft om ze daarom keer op keer naar Galilea te brengen? Als hij in hun midden is en als hij zijn doorboorde handen toont en als hij uit zijn volheid gaat uitdelen en als hij de lof Gods te midden van zijn broeders gaat verkondigen, als er daar nog zijn die twijfelen, wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat de Heere hem gunsten wil bewijzen. Ja, wat is de mens, dat de Heere zulken toch nog zijn broeders wil noemen. Wat een wonder van genade. Nou, eindig daar dan in. In het wonder van goddelijke genade. In het wonder van de trouwe herderliefde. En vergeet dan ooit maar iets van uzelf nog te kunnen verwachten. Vergeet en denk nooit meer dat ge iets anders zult zijn dan een Galilea-mens. Maar Christus, de herder, hij zorgt voor dat soort volk. Zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En wat had God ze toen geleerd? De grote werken Gods te verkondigen. O, want de genade Gods, de vernieuwende genade Gods, wordt niet tegengehouden door ons Galilea bestaan. De genade Gods weet van Galilea mensen, verkondigers van de grote werken Gods te maken. En dat zullen ze tot in alle eeuwigheid mogen doen, zij die het geleerd hebben waar ze vandaan komen. Zij die het geleerd hebben de Heere Jezus te zien en te aanbidden. Amen. We zingen Psalm 16, het vierde en het zesde vers. Thank you. Laten wij danken. Getrouwe God, wij willen samen uw naam danken voor het feit dat u ons ook vanmorgen nog weer het woord van u deed horen. U hebt uw discipelen de weg naar Galilea gewezen. Ze moesten daarheen, maar ze mochten achter u aankomen. Ze mochten daarheen, terwijl u ze toch niet verstootte. Maar ze tot u trok, ja, ze zelfs uw broeders noemde. Ze mochten daarheen met de belofte die hen vergezelde, daar zult gij mij zien. Heren, wij bidden van u dat die paasweg die u die uw discipelen voorhield, en daarin hebt u tegelijkertijd getekend hoe u met al uw volk handelt, dat die paasweg ook ons niet onbekend mag zijn. Dat wij ook echt weten en ervoor ingewonnen worden, om naar die plaats te gaan waar wij onszelf leren kennen, waar we voor u buigen, waar we alles van onszelf leren verliezen, en waar we eerlijk en waar worden voor u, en waar schuld ook schuld wordt, maar waar genade ook genade wordt, en waar gij uitdeelt, en waar gij het doet ondervinden dat er bij u veel vergeving en veel barmhartigheid is, milde handen en vriendelijke ogen. Heere, geef wat we nodig hebben. En laten we niet op een eigen gekozen weg gaan, Heere. Want dat gevaar is ook altijd aanwezig. Dat we onze eigen weg denken te kunnen kiezen. Ook als het gaat om zalig worden en om deel te ontvangen aan uw heil. Er is maar één weg en dat is de weg die gij wijst. En dat is de weg achter u, de Heere, aan. Heere, geef ons genade om zo ook de weg achter u aan te gaan, en wilt gij onze zonden genadig vergeven. Heere, heb dank voor wat u ons in deze dagen hebt gegeven. En nu is het paasfeest straks weer voorbij. Dat wil evenwel niet zeggen dat de gebeurtenissen daarmee ongedaan zijn gemaakt. Dat gij weer in het graf zijt. Heere, ook als we geen paasfeest vieren, dan zijt gij nog altijd de levende. En dan hebt u nog altijd die volheid van leven om daaruit uit te delen. Laten we ook in de dagen die komen, in de tijd die voor ons ligt, met inspanning zoeken naar dat heil dat gij bereid hebt. En laten wij leven in diepe afhankelijkheid van u. Laten wij het geheim mogen kennen, Heere, van het geborgen zijn, van het schaap van de herder zijn. En degenen die daar geen deel aan hebben, die daar vreemdelingen van zijn, die nog voor eigen rekening staan, die onbekeerd zijn. Heere, u weet wie dat zijn in ons midden. Laat het in hun leven toch eens veranderen door uw onwederstandelijke kracht. Opdat ook zij die nog in de geestelijke dood gegrepen liggen, mogen opstaan door uw paaskracht. Schenk dat, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.